Het was een soort langgerekt, zinkend gevoel. Iedere oorbel, ieder stukje bril, ieder ding wat ik verder uit mijn zeef haalde, was gewoon nog een stukje verder naar beneden.
Amsterdam, 31 maart 1943. De notulen van de 86e vergadering van de Centrale Commissie van de Joodse Raad. De laatste berichten uit Duitsland zijn niet ongunstig. Enige laatste transporten schijnen niet meer naar Auschwitz te gaan, maar naar Sobibor. De algemene toestand omtrent de tewerkstelling is nog wel volkomen onoverzichtelijk. De notulen van deze vergadering worden gemaakt door secretaresse Mirjam Levy. Het is de eerste keer dat ze de naam Sobibor hoort noemen. Maar niemand weet wat daar gebeurt. Intussen is het vijfde transport al onderweg naar Sobibor. En aan boord van die trein is het meisje dat wij zoeken, Ilse.
In deze podcast volgen we het leven van Ilse Wagner, een Joods meisje in de Tweede Wereldoorlog. Bijna elke herinnering aan haar leven is door de nazi's uitgegumd.
Toch hebben miljoenen mensen haar naam wel eens zien staan in een wereldberoemd boek, het dagboek van Anne Frank. Alleen verder weten we over Ilse dan ook bijna niets. Daarom maken wij deze podcast over het meisje dat bij Anne in de klas zat en ineens verdween.
Want wij vinden dat zoiets niet kan. Nazi's die een leven weggummen. We gaan haar zoeken.
Ik ben Patty Lou Middeleen hier en samen met Richard Grootbot en schrijfster Jannie van der Molen ben ik op zoek. Dit is Weggegumd, een podcast van Audiodroom Podcast Producties in opdracht van NH Media. Over de zoektocht naar Ilse Wagner, een verdwenen vriendin van Anne Frank.
In de vorige aflevering waren we voor het eerst op de plek waar Ilse werd vermoord. Sobibor. De nazi's probeerden daar hun sporen uit te wissen, maar archeologen vonden de fundamenten van de gaskamers terug.
Dit is evidence that the whole machinery it was here.
We gingen mee met een Nederlandse herdenkingsreis naar Sobibor.
Ja, het was een hele bijzondere ervaring, een hele bijzondere reis.
En we vonden in deze aflevering ineens in Sobibor een tastbare herinnering aan Ilse.
Oh, je hebt hem gevonden. De familie Wagner.
Ook spraken we eindelijk met Freddy Marks, het jongetje dat bij Ilse in één huis woonde. Hij heeft wel herinneringen, maar foto's heeft ook hij niet.
I don't believe any pictures were taken. No.
Patty Lou staat al klaar om naar Amerika te vliegen waar Freddy woont. Maar dan horen we van zijn dochter dat hij de confrontatie met zijn jeugd in de oorlog te zwaar vindt. Je kon daar meer over horen in onze shortcast, de korte tussenaflevering, die deze keer helemaal gaat over oorlogstrauma's en bijvoorbeeld over de reden die mensen hebben om oorlogservaringen voor zichzelf te houden.
De neiging van overlevenden om de ander te beschermen is heel groot.
In die korte tussenaflevering spraken we met deskundigen over oorlogstrauma's en waarom die soms pas na tientallen jaren naar boven komen. Dit is even de stand van zaken van het verhaal tot nu toe. Fijn dat je blijft luisteren naar deze zoektocht naar het onbekende meisje Ilse. Een zoektocht die steeds groter wordt. Je luistert nu naar aflevering 7. Door de Himmelvaartstraße.
De voorzitter opent de vergadering en doet verslag van de gebeurtenissen van de afgelopen week. Mirjam Levy, secretaresse van de Joodse Raad, werkt haar eigen aantekeningen uit van een vergadering van de Joodse Raad. Op dit ogenblik worden op zeer grote schaal mensen van huis gehaald, terwijl ook grote transporten naar Westerbork en Vught plaatsvinden.
Mirjam Levy overleeft concentratiekamp Bergen-Belsen. Ze vertelt in een interview uit 2016 hoe die oorlogsjaren in de Joodse Raad verliepen. Vanaf juli 1942 kreeg ze te maken met enorme aantallen mensen die via de Joodse Raad hoopten op een sperre, een voorlopige vrijstelling van de transporten. Om die te krijgen moesten ze voor de Joodse Raad gaan werken, al was het maar zogenaamd. Er kwam een stormloop op gang, zegt ze.
Er was een run op de Joodse Raad en de Joodse Raad heeft ook geprobeerd zoveel mogelijk personeel aan te trekken zonder dat het nodig was.
Voor de deur van het kantoor van de Joodse Raad aan de Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam staan bijna elke dag groepen mensen die graag de voorzitter willen spreken. Ze willen allemaal een functie bij de Joodse Raad. Mirjam Levy ziet in die maanden de wachtende mensen voor de deur staan.
Een heleboel van die mensen die waren dan wel zogenaamd kantoorbedienden of hoe je het ook noemen wil, die werden niet betaald. Maar dat hinderde niet, daar ging het ze niet om. Het ging het om die sperren en die hebben ze ook gehaald.
Johanna, de moeder van Ilse, weet zo'n sperre te bemachtigen. Zij verzorgt ouderen in een tehuis en heeft daarom ook via de Joodse Raad een vrijstelling van transport. Voorlopig is zij dus door die sperre beschermd en ze hoeft niet op transport. Ilse ook niet. Althans, dan nog niet.
Wij staan op een lijst, zegt mijn moeder. Ik knik, want ik zie dat ze me wil laten geloven dat er vanaf nu niets meer aan de hand is. Maar ik voel dat dat niet waar kan zijn. We zijn niet zomaar gedwongen verhuisd. Mijn vader is niet zomaar verdwenen. En geen enkele lijst kan ons leven zomaar weer goed maken.
Mirjam Levy werd met haar familieleden in 1944 ook opgepakt. Maar ze overleefde de oorlog. Zij is een van de mensen die geïnterviewd is voor een bijzondere serie. Samen met nog meer overlevenden van de Holocaust. Deze serie is op zich ook het beluisteren meer dan waard. Je vindt de interviews en ook het hele gesprek dat NHM vertelt met Mirjam Levy heeft gehad op de website van het Joods Cultureel Kwartier. En een link vind je in de show notes van deze aflevering.
Later in deze aflevering hoor je meer over pogingen die Mirjam heeft gedaan om op het laatste nippertje te voorkomen dat mensen met een sperre ook mee moesten met die treintransporten. Heeft ze bijvoorbeeld geprobeerd om de moeder van Ilse te redden?
Midden in onze zoektocht naar informatie over de laatste week in Ilse's bestaan komt er een bericht uit Hamburg. Historicus Anna van Villet is in haar eentje verder gegaan met het zoeken naar een foto van Ilse in de tijd dat ze in Hamburg woonde. Anna heeft kasten vol met foto's doorgenomen op zoek naar Ilse. En ze heeft iets gevonden, meldt ze. Eindelijk is er zekerheid over de lagere school waar Ilse op zat. Ze staat op een lijst. En Anna heeft nog meer, want ze is verder gaan zoeken. Ze vroeg zich af of er misschien een klassenfoto was met Ilse erop. En ze heeft iets gevonden, meldt ze. Blijf luisteren, want we hebben hier enorm spannend nieuws over dat je verderop in deze aflevering hoort.
Over de Holocaust wordt terecht gezegd dat je die met niets kunt vergelijken. Leed laat zich niet met ander leed vergelijken, dat is wat historici erover vertellen. Schrijfster Rosanne Kropman stelt dat aan de orde in een indrukwekkend boek dat ze schreef over vernietigingskamp Sobibor en dat Het donkerste donker heet. Ze laat in dat boek onder meer met cijfers helder zien waarom geen enkele vergelijking met Sobibor opgaat.
De reden dat je het met niks anders kan vergelijken zit hem in die dode aantallen. De schaal van Sobibor en ook van die andere vernietigingskampen, dat is daarvoor, maar ook daarna, nooit meer vertoond. Ik vergelijk de dode aantallen in Sobibor met hedendaagse conflicten, dus met bijvoorbeeld Oekraïne, maar ook in Syrië. En het aantal doden, burgerdoden in Oekraïne is het aantal doden in Sobibor in één maand.
Puur cijfermatig gezien is Sobibor de plek waar de grootste massamoord werd gepleegd. En op het moment dat Sobibor in bedrijf was, waren er nog twee van dit soort kampen naar hetzelfde model ook in bedrijf. Treblinka en Belzec.
Als je hoort dat in Sobibor in anderhalf jaar tijd zeker 170.000 mensen zijn vermoord, stel je je misschien fabriekshallen voor waar veel mensen tegelijk ingaan, maar de werkelijkheid is heel anders.
Het is een beetje het formaat van een flinke sportclub, Sobibor zelf. En die gaskamers, daar verbaasde ik me ook over hoe klein dat geweest is. Dus dat hart van dat kamp. Ja, als je dan die sportclubvergelijking door wilt trekken, dan is het zo groot als een kleedkamercomplex.
Het zijn 8 kamers van 7 bij 5 meter. Per gaskamer kunnen er 100 mensen in.
Rosanne kwam in aanraking met Sobibor door de opgravingen die archeologen daar uitvoerden. Wanneer ze hoort dat de fundamenten van de gaskamers gevonden zijn, reist ze naar Sobibor om voor de Volkskrant een artikel over de opgravingen te schrijven.
Op het moment dat ik daar aankwam, toen, ja, je zag eigenlijk niks. Het was een soort landweggetje en met een bos. En in dat bos waren allerlei open plekken en daar lagen kuilen. En daar waren die archeologen hun werk aan het doen. Ook die fundamenten van de gaskamers lagen toen al deels bovengrond. Ze waren nog aan het uitgraven. En ja, toen kon je er dus ook nog doorheen lopen. En toen ik me realiseerde in wiens voetsporen ik stond. En dat dat voor het eerst was dat die moordmachine weer aan de oppervlakte gekomen was. Hoe klein het was. Dat heeft mij als mens veranderd. Dat ik dacht, jee, dat wij hiertoe in staat zijn geweest. Dat dit gebeurd is. En sindsdien ben ik erover blijven schrijven.
Voor de deur van het kantoor van de Joodse Raad aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in Amsterdam wordt het steeds drukker. Joden die geen auto meer mogen hebben en niet met trams mogen, hebben soms uren gelopen naar het kantoor om er te komen. En nu ze er zijn, kunnen ze niet naar binnen. Er zijn te veel mensen. Mirjam Levy, de secretaresse van de Joodse Raad, krijgt er een knoop van in haar maag wanneer ze naar buiten kijkt en de groep mensen ziet staan. Iedereen wil een sperre. Iedereen wil vrijgesteld zijn van de transporten. En dat terwijl niemand nog echt weet wat er aan het einde van zo'n treinreis staat te gebeuren.
80 jaar later is er nog altijd veel dat we niet weten over Sobibor. En dat komt vooral omdat de nazi's na een opstand en een uitbraakpoging besloten dat hele kamp plat te gooien. En elk spoor van het bestaan van kamp Sobibor uit te wissen. En dat was ook bijna gelukt.
Maar in 2020 wordt er op een zolder een fotoalbum gevonden. Met daarin foto's van Sobibor. Daarvoor waren er maar een paar foto's van het vernietigingskamp bekend. En dit zijn er 80. En ze zijn gemaakt in de zomer van 1943 door Johan Niemann, een SS'er die werkte in Sobibor. Het fotoboek heet in de wereldpers meteen het Niemann-album.
Newly discovered photographs prove
I could see what my grandparents saw when they arrived in Sobibor.
This is a photo from the Nazi death camp at Sobibor.
Wirklich ein Quantensprung in der visuellen Überlieferung zu nationalsozialistischen Massenverbrechen.
Op een van de foto's zie je de toegangspoort van Sobibor. Voorjaar 1943 staat erbij. Dat betekent dat Ilse, toen ze aankwam, precies dit beeld zag voordat ze naar de gaskamers werd geleid. Er staat een klein wachthuisje, een ingang met aan beide kanten een slordig geknipte heg en dan een opening. Met een groot bord erboven en daarop, in letters van een halve meter hoog, SS Sonderkommando.
En als je oppervlakkig naar die foto's kijkt, als je vooraf niet weet wat erop staat, dan zie je een omgeving die totaal geen aanleiding heeft om te veronderstellen dat je in een vernietigingskamp bent. Dit is allemaal bewust zo gedaan, zegt Rosanne Kropman.
Als je daar naar kijkt, dan is het een soort van vakantiepark. Het zijn houten gebouwtjes, een soort berkenhekjes ervoor. Er zijn plantjes aangeplant, er hing vitrage voor de ramen. Er waren wegwijzers. Heel mooi, mooi bewerkte wegwijzers. Want ja, er waren natuurlijk goede houtsnijlieden onder die dwangarbeiders. Dus die bordjes, dat zag er ook allemaal, ja, heel vriendelijk uit. Alles om mensen zo lang mogelijk in de waan te laten dat het allemaal koek en ei was.
Er is maar één plaats overgebleven in Sobibor die nog net zo is als in de oorlog. En dat is het houten huis van de kampcommandant dat bij de ingang staat. Het heeft nog altijd dezelfde groene kleur als toen. Er woont een echtpaar dat het huis al in de jaren 80 toegewezen kreeg van de toen nog communistische regering van Polen. Ze doen voor bijna niemand de deur open, maar Rosanne kan even met ze praten. Nee, we wonen niet in het vernietigingskamp. Dit was enkel maar het voorlager, zeggen ze. Maar Rosanne weet dat dat niet klopt.
Dat was gewoon onderdeel van het kamp. Hij woont daar nog steeds. En als hij in zijn tuin graaft, dat vroeg ik dus aan hem, vindt hij spullen uit de jaren 40. Dus hij zei van dat zijn vrouw ooit eens een gebroken trouwring gevonden had. En hij had munten gevonden uit Nederland. Ja, dat ligt in zijn tuin.
Hoe moet dat zijn als je woont op de plek waar de grootste massamoord van de 20e eeuw is gepleegd? Als er 170.000 moorden gebeurd zijn, op een paar minuten lopen van jouw tuin. Hoe zou je dan kijken naar de verhalen van de slachtoffers die daar omkwamen?
Rosanne beschrijft een gevoel van vervreemding wanneer ze ziet wat er uit de bodem naar boven komt. En het wordt nog erger wanneer ze zelf ook een zeef pakt en op zoek gaat naast de archeologen.
Ik weet niet of dat nou een slim of een dom ding geweest is, want ik was daar de hele dag en Ivar Schutte, de archeoloog die het heeft uitgegraven, was daar aan het zeven. En toen heb ik aan hem gevraagd van, zal ik jou even helpen? Vanuit het idee van, dan kan ik me misschien beter inleven in zijn werk. Maar dat was eigenlijk een naïeve vraag, want ik had niet zo goed door waar hij zeefde. Dat was aan de achterkant van de gaskamers waar de lijken eruit gehaald zijn. Maar dat wist ik toen eigenlijk niet goed of ik realiseerde het me niet. En toen ik begon met zeven, zaten er eigenlijk alleen maar dingen in mijn zeef die je nog bij je hebt op het moment dat je naakt bent. Dus stukjes kunstgebit, stukjes bril. Ivar vond zijn eerste gouden tand. Ik vond een oorbel. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik toen dacht. Het was een soort langgerekt, zinkend gevoel. Ieder ding wat ik verder uit mijn zeef haalde, iedere oorbel, ieder stukje bril, ieder stukje kunstgebit, was gewoon nog een stukje verder naar beneden.
Ik neem je tussendoor weer even mee naar de zoektocht naar een foto van Ilse. Historicus Anna van Villet heeft in Hamburg de naam van Ilse gevonden op een klassenlijst en is daarna meteen verder gaan zoeken. Is er dan nog een klassenfoto? En dan ineens heb ik haar aan de lijn. Ik heb volgens mij Ilse gevonden op een foto, zegt ze. En ze appt meteen een zwart-wit foto. Ik zie een meisje met een rustige blik, iets kleiner dan haar klasgenootjes. Daar staat ze, het meisje dat Ilse zou kunnen zijn. Als we het nou maar eens zeker wisten. Ik besluit om de stoute schoenen aan te trekken en zoek contact met een organisatie die foto's professioneel met elkaar kan vergelijken. Het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI in Den Haag. Hun onderzoek wordt als bewijsmateriaal gebruikt in rechtszaken. Als het NFI uitsluitsel kan geven, weten we met zekerheid dat het meisje op de foto's in Hamburg hetzelfde meisje is als de foto's in Amsterdam. Ik stuur een bericht en krijg antwoord terug van Arnoud Ruifrok, een deskundige in het vergelijken van gezichten. Hij wil op persoonlijke titel onze foto's van Ilse met elkaar vergelijken. Het wordt misschien lastig, zegt hij, want op de ene foto is ze veel jonger dan op de andere.
Dat maakt, dat geeft dus twee problemen. Hoe jonger ze zijn, hoe lastiger het is om te zeggen of het dezelfde persoon is. En hoe groter het leeftijdsverschil, hoe lastiger het is om te zeggen welke persoon het is. Neemt niet weg dat je gewoon kan proberen en kijken wat er gebeurt.
De kwaliteit van de foto's is niet echt goed, maar de software kan er waarschijnlijk toch een duidelijk oordeel mee vormen, zegt Arnoud.
De kwaliteit van de foto's die wij soms krijgen is veel slechter dan deze. Ja. Want deze meisjes die staan allemaal netjes op een rij, redelijk in het licht. Allemaal kijken in de camera, dus je hebt goede frontale foto's. Ja, dan zijn ze misschien niet super scherp, maar eigenlijk nog niet zo heel slecht.
We kunnen bijna niet wachten op de uitslag.
Op het kantoor van de Joodse Raad in Amsterdam gaat de telefoon. Mirjam Levy, de secretaresse, neemt de hoorn van de haak. Het is een van de leden van de centrale commissie van de Joodse Raad. Er is duidelijk paniek aan de andere kant van de lijn.
En zij zei, je moet naar de Hollandse Schouwburg, want daar worden ook mensen die een spel hebben, worden die naartoe gebracht. En dan moet je brieven schrijven aan de Duitsers om te proberen die mensen vrij te krijgen.
Mirjam gaat snel met haar typemachine naar de Hollandse Schouwburg, waar het een enorme drukte is van Joden die zijn opgepakt om afgevoerd te worden naar Westerbork. Voor de meesten kan Mirjam niets doen. Maar wie een sperre heeft, die heeft een kans. Ze begint direct bezwaarschriften te typen. De een na de ander.
En dat heb ik daar gedaan. En dat is... Ik kon goed brieven schrijven. En dat is ook in de meeste gevallen is mij dat gelukt.
Het was een chaos, vertelt Mirjam. Mensen huilden, kwamen naar me toe. Kun jij me niet helpen? Ik schreef dan ook over de taak die mensen hadden en hoe belangrijk die was. Mirjam weet met haar typemachine mensen met een sperre weer uit de Hollandse Schouwburg te krijgen. Het zou zelfs kunnen dat ze dit ook geprobeerd heeft bij de moeder van Ilse, die immers ook een sperre had. Onze zoektocht had er waarschijnlijk heel anders uitgezien als Mirjam er op dat moment in geslaagd was de nazi's te overtuigen.
Op 1 juni 1943 vertrokken we dus met goederenwagens. In elke wagen zo ongeveer 60 tot 65 mensen naar het oosten.
Jules Schelvis zit 2 maanden na Ilse in dezelfde trein naar Sobibor. Alleen door een bijna onvoorstelbare reeks van gebeurtenissen heeft hij Sobibor overleefd als een van de heel weinigen. Hij kan navertellen hoe de reis naar het vernietigingskamp verliep.
We zijn 4 dagen onderweg gebleven. 4 bange dagen. 4 dagen van grote twijfels. Van nervositeit. Van onrust. Van niet weten wat er met je zal gaan gebeuren. 4 verschrikkelijke dagen.
Dan komt de trein aan op een klein perron in een kamp, vertelt Jules Schelvis.
Toen we met de trein het kamp binnengingen, konden we door de opening in de goederenwagen lezen SS zonder lager Sobibor.
Schrijfster Rosanne Kropman sprak tijdens haar onderzoek naar Sobibor ook met andere ooggetuigen, die haar vertelden hoe de aankomst daar verliep. Dat ging elke keer exact op dezelfde manier, zegt ze. Ook Ilse moet dit zo meegemaakt hebben.
Vanaf Sobibor station werden de treinen het kamp binnengerangeerd via een speciaal doodlopend spoor. Dan moesten de mensen eruit. Bij sommige transporten werden er nog mensen geselecteerd die als dwangarbeider dat kamp draaiende moesten houden. Maar dat waren er enkele tientallen in treinen van soms duizenden mensen. En eenmaal op het perron werden ze meteen richting de barakken gedreven waar ze hun spullen moesten afgeven.
De deuren werden geopend. En mannen met blauwe uniformen die zwepen in hun hand hadden, maar ook SS'ers die schreeuwden en sloegen, kwamen ons tegemoet.
Net als Jules Schelvis vertellen andere overlevenden dat veel mensen helemaal versuft de trein uitkwamen. Sommigen hadden bijna de hele weg moeten staan en konden bijna geen stap meer lopen. Voor ouderen en invaliden was er een klein treintje op een smal spoor waarmee ze uit het zicht verdwenen. Onder hen was misschien ook de oma van Ilse, zegt Rosanne Kropman, als die oma de reis had overleefd.
Als zij niet goed kon lopen, hadden ze daar een speciaal smal spoor voor met een karretje. Ouderen, maar ook gehandicapten, die werden daar op dat karretje geladen en die werden ook naar, dat heet dan ook weer heel eufemistisch, kamp 3 gereden. Dus ook waar die gaskamers waren, maar die werden dan doodgeschoten. Dus het zou kunnen dat dat ook met Ilse's oma is gebeurd. Als zij nog goed ter been was, dan zal ze zelf hebben moeten lopen. En dan zijn ze met z'n drieën, hebben ze die gang moeten maken.
Jules is hierheen gevoerd met onder meer zijn vrouw Rachel en zijn schoonvader David. Die krijgt meteen op het perron een enorm harde klap met een zweep van een van de SS'ers.
Maar nog dachten we dat we in een kamp waren aangekomen waar we moesten werken. Of van waaruit we uitgezonden zouden worden naar andere kampen.
Iedereen in de trein loopt door een barak waar ze hun tassen en koffers moeten achterlaten.
Dat vonden we op zichzelf al
een veeg teken. Maar we deden wat ons bevolen werd. En toen we aan de andere kant van de barak weer in het vrije kwamen, toen plotseling werden de mannen van de vrouwen gescheiden.
Er is geen afscheid, geen laatste blik. Jules moet naar links lopen, zijn vrouw Rachel naar rechts. En hij zal haar niet meer terugzien.
Dan komt het moment dat voor Jules doorslaggevend is.
Toen we naar een groot grasveld liepen, stond daar bij een soort ingang een SS-man. En die koos 80 jonge mannen uit. Waarvoor? We hadden geen idee.
Jules herkent een paar mensen die uitgekozen zijn. Hij ziet zijn zwager en een goede vriend van hem. Jules spreekt de SS-man aan en vraagt of hij ook uitgekozen kan worden. Spreek je Duits? Vraagt de SS'er. En Jules zegt ja.
En toen knikte hij met zijn hoofd in de richting van de groep van 80. En dat was voor mij een teken dat ik me bij die groep van 80 mocht voegen.
Jules staat op een grasveld te wachten op wat er met hem gaat gebeuren. Pas jaren later zal hij zich realiseren dat dit het moment is dat bepaalt dat hij Sobibor overleeft. Want aan de andere kant van het kamp gaat het intussen voor zijn vrouw Rachel heel snel.
Bij een plek die de kassa werd genoemd, geeft iedereen zijn spullen af. Goedschiks of kwaadschiks. Soms als iemand niet wil, wordt er grof geweld gebruikt. Straks na de douche krijg je je spullen terug, was de cynische mededeling. Dit moet Ilse ook hebben gehoord, realiseren we ons.
Mijn moeder wil mijn hand vasthouden, maar ik ben voor haar gaan staan. In de rij, voor de plek waar ik mijn verrekijkertje moet afgeven, voel ik de adem van mijn moeder in mijn hals. Ik merk hoe zenuwachtig ze is. Dan zijn we aan de beurt. Ik leg het verrekijkertje op het tafeltje. Het is helemaal nat geworden van de natte sneeuw die om ons heen valt. Ik krijg een bonnetje. Goed bewaren, zegt de vrouw achter de tafel. Maar ze kijkt me niet aan. Ze kijkt niemand aan.
Rosanne Kropman vertelt dat er na die barak geen terugkeer mogelijk is. Vanaf hier gaat iedereen naar de gaskamers.
Eenmaal naakt werden ze de Himmelvaartstrasse ingedreven. Dat is een nazi-woord. Het wordt nog steeds heel veel gebruikt. Maar dat was eigenlijk gewoon de gang naar de gaskamer. Maar alles is eufemistisch in die nazi-taal. Dat was een door hekken afgezette, gekromde gang met prikkeldraad. En dat was dan gecamoufleerd met dennetakken. Die liep in een kromming, zodat je eigenlijk niet zo goed kon zien waar je naartoe liep.
Vlak bij de gaskamers is een kleine barak waar iedereen wordt kaal geknipt. Het is letterlijk een paar meter voor de deur van de gaskamers.
Die gaskamers, dat waren 8 ruimtes. Maar ongeveer 100 man per kamer ingepast moet hebben. Op het moment dat ze daar waren, werden ze eigenlijk meteen vergast. En ook dezelfde dag nog verbrand. Dus mensen denken heel vaak dat je kon blijven in Sobibor. Of dat even duurde. Nee, dat was allemaal op dezelfde dag.
Terug naar het verhaal van Jules. Terwijl zijn vrouw wordt kaal geknipt, krijgt hij in een toespraak van een SS'er te horen dat hij in een kamp in de buurt van Sobibor nodig is als arbeidskracht. Jullie komen vanavond weer terug, zodat jullie met je familie kunt praten. Het leven is niet slecht hier, krijgt Jules te horen van een Gestapo-officier.
De anderen, die hier dus nu zijn, die krijgen aanstonds een bad. Want in dit kamp is reinheid van groot belang. Die gaan dus baden en jullie vertrekken met de trein.
De groep waar Jules nu deel van uitmaakt moet terug naar de trein marcheren. Het moet ongeveer het moment zijn geweest waarop aan de andere kant van het vernietigingskamp de deuren van de gaskamers dichtgaan.
Het kan niet anders of Ilse is dezelfde gang gegaan als de vrouw van Jules Schelvis. Wanneer moeten Ilse, haar moeder en haar oma geweten hebben dat er geen hoop meer was? Of hebben ze toch nog vastgehouden aan het idee dat ze er nog levend uit zouden komen?
Dat hebben sommigen tot op het laatste moment gedacht. Er is een getuigenverklaring van een Pool, Filip Bejalovic, die ook heeft mee moeten knippen in die knipbarak. En hij heeft bijvoorbeeld een voorbeeld dat een vrouw tegen hem zei van niet te kort, hè? Bij het knippen van haar haar. Dus ja, dan denk je nog dat het nog uitmaakt.
Ik was denk de heer of woman from Holland. En de asked me to cut the hair too short. They still to the last, still to the last moment, they did not realize that this is the end.
Zelfs op dat moment besefte de vrouw niet dat dit haar einde zou worden, zegt Filip Bialowicz. Bij de transporten uit Holland was er meestal niemand die zich realiseerde wat er ging gebeuren. Filip vertelt dat hij bij het uitladen van de bagage zelfs nog een fooi ontving. Mijn hart bloedde, want ik wist dat ze snel niet meer dan een hoop as zouden zijn, zegt Filip Bialowicz.
From Holland, the transport came from Holland. And I helped them with the baggage. And they offered me a tip. My heart was bleeding. I knew the truth. That in a half an hour, they will be reduced to ashes.
Filip Bialowicz vertelt, net als Jules Schelvis, over de cynische toespraak die de groepen uit Nederland krijgen te horen voordat ze hun bezittingen moeten afgeven en de gaskamers ingaan. Filip noemt het een satanische toespraak.
He said to them, I welcome you.
De Gestapo-officier heet iedereen welkom en biedt verontschuldigingen aan voor de ongemakkelijke reis. Filip Bialowicz hoort dat de toehoorders applaudisseerden en sommigen riepen nog bravo.
Bravo.
Niemand realiseert zich wat er staat te gebeuren.
Iedereen wordt in een nauwe gang in een stenen gebouw geduwd. Wie niet snel genoeg gaat, krijgt een klap met de zweep. De deuren slaan achter de groep dicht. Dwangarbeiders, die de lijken uit de gaskamers moesten halen, zeggen dat het een kwartier duurde voordat het geluid van de angstschreeuwen stopte en iedereen was vergast. Rosanne Kropman beschrijft het in haar boek over Sobibor, het donkerste donker.
Met een oorverdovend geraas, want de gaskamers in Sobibor functioneerden niet met cyclon B, zoals in Auschwitz, maar met gas uit een motor van een tank. Dus het moet een ongelooflijke waai geweest zijn.
Voor het treintransport van Ilse is er niemand die het overleeft. Er zijn wel mensen uit andere transporten die het kunnen navertellen. Eén van hen is Regina Silinski, een meisje dat bijna net zo oud is als Ilse wanneer ze in Sobibor aankomt. Zij wordt door haar moeder naar voren geduwd wanneer een SS'er vraagt of er meisjes zijn die kunnen breien.
One of the Germans, a very tall person, even good looking, and he called out that he wanted some woman or young woman, whatever, can knit. And my mother and my sister urged me to step out because I could knit.
De SS'ers zoeken dwangarbeiders die voor hen warme kleren kunnen breien. Om aan wol te komen, moeten ze meteen de oude kleding uitzoeken, wordt haar verteld. En terwijl ze daarmee bezig is, herkent ze de schoenen van haar zus en de jas van haar moeder, die inmiddels vergast is. Dan weet ze de waarheid.
En they were even my mother's jacket. And I recognized it because I knew what she was wearing. Later on, we had to sort those clothes and I even undid a little pocket on the jacket where she had her wedding ring sewn in. It was very, very hard to bear.
Het was erg zwaar, maar het leven gaat door naar het volgende moment, zegt Regina.
Go on till the next moment.
We gaan nog even één dag terug. Niet naar die 2e april in 1943, waarop het verhaal van Ilse stopt, maar één dag ervoor. In Amsterdam is het Joods Lyceum er nog op 1 april, maar er zitten steeds minder kinderen in de klas. Deborah, de vrouw van geschiedenisleraar Jacques Presser, is opgepakt en een week eerder naar Sobibor gestuurd. Hij is ontroostbaar en hij schrijft die dag een gedicht over Orpheus en Eurydice, het klassieke verhaal van liefde in het dodenrijk. laatste regel is: net als alle Joden klamp ik me vast aan de illusie van wederkeer.
Ilse is op die dag onderweg met de trein. Filip Bjalowicz, die Joden hielp met hun bagage uit de trein, vertelde ooit dat sommige mensen die aankwamen dwars door hem heen keken, alsof ze helemaal in hun eigen droomwereld waren verdwenen. Er waren mensen die hun leven tijdens die ellendige reis al helemaal hadden opgegeven, zei Filip.
Door de cadans van de sporen zak ik langzaam in slaap. Het ene moment hang ik tegen de wand van de treinwagon. Het andere moment loop ik over straat in Hamburg. Het is Sabbat en ik ga met mijn vader naar de synagoge. Onder een blauwe hemel met witte wolken van scheerschuim. Mijn hoofd slaat een pagina om en ik ben ineens aan het pingpongen met Anne en Hanna. Van de score klopt helemaal niks meer. Anne heeft er een chaos van gemaakt en we staan keihard te lachen. Dan val ik bijna om, omdat de trein ineens afremt. Een man die bij het raampje staat, draait zich naar ons om en zegt: Sobibor. Dat stond volgens mij op een bord dat we net gepasseerd zijn. Sobibor.
Jules Schelvis overleefde de oorlog. Hij interviewde daarna alle andere overleefden van Sobibor die hij vinden kon en schreef boeken over het vernietigingskamp. Zonder zijn onderzoekswerk en zijn opname hadden we nu deze informatie over Sobibor niet gehad. In de volgende aflevering komen we nog terug op het werk van Jules Schelvis, want hij heeft er ook als mede-aanklager van het Duitse Openbaar Ministerie voor gezorgd dat er recht werd gedaan aan de slachtoffers van Sobibor.
Ver weg in Nederland in 2023 krijgen we een mail van Arnoud, de deskundige in het vergelijken van gezichten. Hij heeft een uitslag voor ons over de foto's van Ilse. Met hulp van professionele herkenningssoftware heeft hij gekeken naar de foto's waarvan we denken dat Ilse erop staat. En waarbij we ons afvragen, is dit hetzelfde meisje? Hij komt met een antwoord dat we niet verwachten. De uitslag is, nee, dit is niet hetzelfde meisje. Maar daarna vergelijkt Arnoud de foto met andere meisjes in diezelfde rij. En daar komt de software tot een nog meer verrassende conclusie. Het gezicht van het andere meisje op dezelfde foto komt zo goed als wel overeen.
Het resultaat van deze software was dat het eerste meisje op die eerste rij redelijk duidelijk uitgesloten werd. En dat het zesde meisje op die eerste rij de enige was waarvan het resultaat van de software aanduidt dat het Ilse Wagner is.
En daarmee kunnen we Ilse plaatsen op een foto uit Hamburg. Op de school waarvan we zeker weten dat ze erop heeft gezeten. En op foto's uit Amsterdam. Het is meer dan waarop we gehoopt hadden. Professionele herkenningssoftware wijst Ilse aan op verschillende foto's die we hebben. Ergens in mijn achterhoofd blijft toch de vraag: hoe kan het dat geen van haar vriendinnen Ilse kon aanwijzen op de foto's die we lieten zien? Arnoud zegt dat wij ons als mensen vaak laten leiden door herinneringen en vooronderstellingen. Ook wanneer we ons daar niet bewust van zijn. De herkenningssoftware heeft die ballast niet.
Hij kijkt dus in principe naar vormen en voor een deel ook afstanden van het gezicht. Want het wordt genormaliseerd op de oogafstand.
Er is geen andere conclusie meer mogelijk. De herkenningssoftware heeft daadwerkelijk Ilse's gezicht uit de klassenfoto's gehaald. Na al die tijd zoeken we naar iemand die haar op foto's kon herkennen. Kunnen we haar eindelijk aanwijzen wie ze is? Ze heeft kort haar, een rustige blik, een smal gezicht. Ze is wat kleiner dan haar klasgenoten. Hier is ze. Het meisje dat 80 jaar geleden uit een trein stapte na een reis van 4 dagen. Ik vind het bijna een sensatie om haar gezicht dan eindelijk te zien.
Terug naar 2 april 1943. Dit is de dag waarop Ilse Wagner in Sobibor aankomt. Maar waar zijn alle anderen op die dag? Waar zijn die meisjes van de pingpongclub waar Ilse in de trein aan moet denken? Anne Frank is ondergedoken in het achterhuis. Hanna Goslar is nog in Amsterdam en zorgt voor haar jongere zusje. Niet lang na die dag wordt haar hele familie opgepakt. Jacqueline van Maarsen, een hartsvriendin van Ilse, is dan officieel volgens de Duitse administratie geen Joods meisje meer. Ze overleeft de oorlog, maar de kant van haar familie die nog wel Joods is, gaat naar de concentratiekampen. Ze ziet haar nichtjes nooit meer terug. En dat meisje naar wie wij nu al zo lang op zoek zijn, Ilse Wagner. Ook Ilse komt niet terug. Haar leven wordt bijna weggegund op die 2 april 1943.
Zou er nog een uitweg voor Ilse en haar moeder zijn geweest op de dag dat ze op transport gingen? We weten dat onder meer Mirjam Levy, de secretaresse van de Joodse Raad, voor veel mensen met een sperre probeerde een uitvlucht te bedenken, waardoor ze niet hoefde te vertrekken. Ann Huitsing is schrijfster en antropoloog. En zij deed onderzoek naar de situatie van Joden in Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog. De moeder van Ilse had volgens haar de sperre die een lange tijd beschermd heeft. Ze werkte bij een Joods rusthuis. Maar wat nou als dat rusthuis juist in die periode door de nazi's is opgeheven, zegt Ann Huitsing.
Dat is misschien ook in maart 1943 leeggehaald. Nou, dat was zij niet meer nodig en kon ze dus, dan verviel haar sperre. Het was ook Bies auf Weiteres en het moment van Weiteres was dan aangekomen.
Het rusthuis zou Margaretha geheten hebben. Maar een tehuis met die naam vinden we niet. Wel zien we in de archieven een Joods rusthuis aan de Middenweg, dat geleid wordt door een hoofdzuster, Margaretha de Groot. We weten niet precies op welke dag het rusthuis op last van de nazi's moest sluiten. Maar we weten wel dat andere Joodse huizen in die maanden dat bevel kregen. Allemaal rond die datum waarop Ilse en haar moeder op transport gingen. Ann Huitsing denkt dat het werk in dat rusthuis voor Ilse en haar moeder een hele tijd een document is geweest dat ze gered heeft.
En dat stond ook direct in hun papieren, want in het begin werden heel veel mensen opgepakt en die zeiden dan, ja, maar ik ben heel hard aan het werk en ik heb een baantje. En moesten dan weer teruggestuurd worden, dus op een gegeven moment is dat allemaal. Zijn er lijsten gemaakt van wie een sper had en wie dus niet. Die niet opgepakt moest worden. Tot na de orde. Want aan het eind, op een gegeven moment is bijna iedereen weg. En er zijn ook al die mensen die zo nuttig waren om anderen te helpen, zijn dan niet meer nuttig. Dus die kunnen ook weg, vinden de Duitsers.
Vanaf de eerste dag dat we haar naam zagen staan, hier in Amsterdam, op het steentje, dat namenmonument van de Holocaust-slachtoffers, wisten we dat het verhaal van Ilse in Sobibor zou eindigen. We hebben pas nu met enige zekerheid kunnen vaststellen op welke foto ze staat. En we hebben vooral veel verhalen gehoord. Hoe haar leven is verlopen, wat er om haar heen gebeurde. We hebben haar langzaam maar zeker leren kennen. Dat verlegen vriendinnetje van Anne Frank. Maar wat nu?
Het is 2023 en we praten met de huidige rabbijn van de synagoge aan de Lekstraat in Amsterdam. Dit is de synagoge waar Ilse met haar ouders naartoe ging, waar ze haar sabbatvriendin Hanna tegenkwam. Hoe kijkt rabbijn Katz naar het einde van het verhaal van Ilse?
Kijk, als je naar de begraafplaats gaat, daar hebben de mensen die er liggen, die hebben een grafsteen. Ilse Wagner heeft dat niet. Maar deze podcast geeft haar uiteindelijk nu een toch een grafsteen. Ja, in de vorm van deze podcast, in de vorm van de naam en de plek die ze krijgt en de herinnering die ze heeft. En daarom is dat extra mooi, denk ik. Ja, we kunnen haar, waar zij is, wat de rest van het lichaam zijn, dat weet alleen God, dat weet niemand. Die ziel is naar God gegaan en God heeft haar ongetwijfeld omarmd met alle liefde die hij haar kan geven. Als klein, als Joods meisje die er niet meer mocht zijn. Maar wij maken hier dan een digitale grafsteen voor haar.
Rabbijn Katz geeft ons nog het bekende citaat mee van de Joodse advocaat en schrijver Abel Herzberg. Nadat Herzberg uit concentratiekamp Bergen-Belsen is teruggekeerd, zegt hij: er zijn geen 6 miljoen Joden vermoord. Er is 1 Jood vermoord. En dat gebeurde 6 miljoen keer achter elkaar. Als we werkelijk willen vertellen wat de Jodenvervolging betekend heeft, dan zouden we volgens hem 6 miljoen biografieën moeten schrijven van 6 miljoen mensen. Misschien is dit wel onze biografie van Ilse.
En vanaf hier zou ons verhaal over Ilse kunnen stoppen. Alleen stellen we dan niet de vraag wie er verantwoordelijk gesteld kan worden voor de moord op Ilse. Wie zijn de daders? En zijn die gestraft? Onze zoektocht is toch nog niet voorbij.
Eén ding weten de historici wel zeker. Wie verantwoordelijk is voor de moord op Ilse, is dat ook voor tienduizenden andere Nederlandse slachtoffers die voor of na Ilse aankwamen. Zij zat in het vijfde transport vanuit Westerbork naar Sobibor. Daarna kwamen er nog 14 treinen.
Het is voorjaar 1943. Mirjam Levy, de secretaresse van de Joodse Raad, komt nu regelmatig in de Hollandse Schouwburg. Met haar bezwaarschriften kan ze soms een aantal Joden weer vrij krijgen. Ze weet inmiddels ook dat ze daar zoveel mogelijk uit het vaarwater moet blijven van de Duitse leidinggevende in de Schouwburg. Dat is een SS'er die Ferdinand aus der Funten heet en enorm onbetrouwbaar is.
Die was meestal dronken en er kwamen de mensen naar aus der Funten, ook zoals ze weer bijkwamen van hier zijn mijn papieren en ik heb dit en ik heb dat. En dan zei aus der Funten, die zei van de ene wel en de andere niet en dat was volslagen willekeurig.
Ferdinand aus der Funten gaat na de Tweede Wereldoorlog de geschiedenis in als een van de zogeheten Drie van Breda. Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange celstraf uitzaten in de Bredase koepelgevangenis. Op de dag dat Ilse wordt opgehaald is aus der Funten hoofd van de organisatie die de invallen en razzia's regelt en in de Schouwburg bepaalt wie er op transport gaat. Bij de moord op Ilse kunnen we hem op zijn minst als medeplichtige zien.
Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die schuld dragen aan de dood van Ilse. In de volgende aflevering zien we voor het eerst de bewijzen dat een van de grootste misdadigers van de Tweede Wereldoorlog in elk geval in een groep, maar mogelijk zelfs ook persoonlijk betrokken is geweest bij de moord op Ilse.
Were you ever a guard in an SS Nazi extermination
camp? Never.
Nooit, zegt hij. Maar wij vinden in oorlogsdocumenten duidelijk dat hij in 1943 in Sobibor begint met een nieuwe baan, Zugswachtmann. Zijn taak is om mensen uit de wagons te halen waarbij grof geweld niet wordt geschuwd. En net of het zo moet zijn, die gruwelijke taak begint precies op de dag dat de trein met Ilse erin aankomt. Op het perron staat John Demjanjuk de trein op te wachten.
Het laatste deel van de zoektocht naar Ilse Wagner hoor je in de volgende aflevering van Weggegumd. Wij zijn Audiodroom en deze podcast is in opdracht van NH Media. Bij het zoeken kregen we hulp van stichtingen, archieven, deskundigen en hoorden we persoonlijke verhalen. Onze sponsoren zijn uitgeverij Ploegsma, communicatiebureau Havana Orange, Stichting Levi Lasse, het Letterenfonds en het W-fonds. En zonder al die hulp hadden we Ilse's verhaal niet kunnen vertellen. Dank jullie wel. De muziek is van Mark Lobenstein en werd opgenomen door Gijs Vriese. En voor deze serie hebben we gebruik gemaakt van een groot aantal boeken die op zich al ongelooflijke verhalen zijn om te lezen. Titels vind je in de show notes en op weggegumd.nl. Als je de komende afleveringen niet wilt missen, abonneer je dan en laat een reactie achter. We horen graag wat je vindt van deze serie. Meer informatie over onze zoektocht vind je op weggegumd.nl. Bedankt voor het luisteren.
Er zitten mutsen in, een vest, een sjaal.
Op het strand van Egmond spoelt een rubberboot aan. Zonder mensen, maar met allerlei persoonlijke bezittingen.
Er zijn billendoekjes voor baby's. Als je overboord valt en je wordt niet gered en je hebt kleding aan zoals hier ligt, ga je binnen 10 minuten ben je dood.
Verslaggever Maaike Polder wil weten wat er gebeurd is.
Ik ga met deze spullen proberen om deze mensen te zoeken.
Haar zoektocht naar het verhaal van de mensen op de boot brengt haar van Egmond via Calais naar Dover. Luister naar De Egmondse Vluchtelingenboot, een podcast van NH.